Dank u wel, Heere, u bent een heilig God. En het is een voorrecht om u te kennen. Amen. Met de koninklijke zalfolie ben ik zowat een jaar bezig geweest. Ik heb daarover nagedacht. En God heeft mij een aantal teksten laten zien. Of tenminste, dat kwam steeds terug in mijn gedachten. En hier heb je ze op een rijtje. De eerste is Exodus 19, vers 6. We weten, Exodus 20 gaat over de wetten die God geeft aan zijn volk. En in voorbereiding daarvan communiceert God aan Mozes dat het volk Israël bijzonder voor hem is. Hij heeft het volk op zijn arendsvleugelen uit Egypte geleid naar de woestijn gebracht. En hij zegt tegen Mozes, communiceer naar het volk, zeg tegen het volk dat ze heel bijzonder voor mij zijn. En God staat dan op het punt om om de wetten door te geven. Met een doel. Namelijk dat wanneer dat volk dicht bij de wet blijft en leeft, dat dat een manier is om God ook beter te leren kennen. En opdat hun harten veranderd worden. In Exodus 19, vers 6, naar de aanloop van het geven van die wetten, zegt God dan, u dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. En dan volgen dus volgende wetten. Dus God heeft zijn volk apart gezet als een koninkrijk van priesters, een heilig volk, opdat zij zouden kunnen een voorbeeld zijn voor de andere volken. Een andere tekst die mij heeft beziggehouden is Jesaja 66, aan het einde van het boek Jesaja heb je profetieën die uitgesproken worden. Profetieën niet alleen voor de toekomst van het volk Israël, maar eigenlijk in de eeuwigheid. En we weten dat Jesaja het vaak heeft over de Messias. Zo staat er aan het einde, Jesaja 66, de tijd komt dat ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien. En dan wat verder staat, ook zal ik uit hen enigen tot priesters en levieten aanstellen, zegt de Heere. Dus het heil en de goede boodschap dat God voor zijn eigen volk heeft, breidt hij uit naar andere volken. En wij weten, in de Heer Jezus is die blijde boodschap is ook naar ons toegekomen. Wie hem kent, wie de Heer Jezus heeft erkend als zijn redder en zijn heiland, mag weten dat hij en zij ingevoegd is in dat volk van God. En zo mogen wij die belofte die Jesaja aan het einde van zijn boek opschrijft, mogen wij ook ons toe-eigenen. Wij zijn ook, of behoren ook, tot dat bijzondere volk van God. Zeker als er dan staat, uit hen, uit die volken van overal ter wereld, zal ik enigen tot priesters en levieten aanstellen. Ik vind dat heel bijzonder. Ik ben geen Joodse en ik zal het ook nooit worden. Maar hier staat wel een belofte, vooruitgegrepen in de tijd, zelfs in de eeuwigheid, dat er enigen uit de andere volkeren zullen bijgevoegd worden of toegevoegd worden aan die bijzondere stam van de levieten en priester kunnen zijn. 1 Petrus 2, vers 9, die tekst kennen we allicht, hè? Waar Petrus waarschijnlijk ook gedacht heeft aan deze teksten van Jesaja. En daar zegt hij, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is een bijzondere belofte die God in Christus op ons leven heeft gelegd. Hij heeft ons tot zijn eigendom gemaakt, opdat wij deugden zouden verkondigen van hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot een wonderbaar licht. Als ik dan denk aan de situatie van Esther vanmorgen, die ook met de strijd te maken had tegen licht en duisternis, waar de duisternis in iemand als Haman heel duidelijk naar voorkwam, en hij was iemand die echt zijn passie heeft gemaakt, had gemaakt, om het volk van Israël uit te roeien. En we weten dat die passie van de tegenstander, van de duivel, kwam. Is het dan niet bijzonder dat wij mogen weten dat God in ons een kracht heeft doen ontstaan, de kracht van de Heilige Geest, om ons pal te zetten, zodat wij kunnen weerstand bieden tegen de duisternis. Dat is een bijzondere belofte. Wij zijn als priesters gemaakt. Psalm 133, vers 1 tot 3. Dat is dan een van die pelgrimspsalmen waar ik vanmorgen over sprak. En daar staat: zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook, en zusters ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdruipt op de baard van Aaron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion, want daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Dus dat wil zeggen dat wanneer wij één zijn en wanneer er eenheid is onder ons en Gods vrede onder ons aanwezig is, dat God dat ziet als een lieflijke olie. Als olie die gebruikt wordt, dat is een belangrijk beeld in het Oude Testament, olie die gebruikt wordt om priesters te wijden. Dus deze vier teksten als vier ideeën, vier belangrijke gedachten, als wij gaan nadenken over de koninklijke zalfolie. Want wat is die zalfolie? Die staat beschreven in Exodus 30, vers 22 en volgende. En ik wil daar een paar teksten van lezen, want daar gaat het eigenlijk over die verschillende onderdelen van de zalfolie. Vers 22. Verder sprak de Heere tot Mozes: wat u betreft, neem voor uzelf de beste specerijen. 500 sikkel vloeibare mirre, half zoveel ervan, dus 250 sikkel geurige kaneel, 250 sikkel geurige kalmoes, ook 500 sikkel cassia, gerekend volgens de sikkel van het heiligdom, en een hin olijfolie. U moet daarvan heilige zalfolie maken, een zorgvuldig bereid mengsel, werk van een zalfbereider. Het moet heilige zalfolie zijn. Verder staat er in deze passage dat die zalfolie tot geen enkel ander doel mag gemaakt worden. Ze is heilig, heilig moet ze voor u zijn. Ieder die zo'n mengsel maakt, als dit of die daarvan iets op een onbevoegde strijkt, die moet uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Dus wat leert ons dat? Dat wij die zalfolie niet zomaar mogen samenstellen, niet zomaar mogen maken. En dat het iemand die daartoe bevoegd is, die dat mag ook toedienen. Dus hier zie je de voorwerpen, een paar voorbeelden van voorwerpen die gezalfd werden. Daar zie je de tekst van Genesis 28, hoe Jacob net God heeft ontmoet en hij de steen waar hij zijn hoofd heeft op laten rusten, die richt hij dan op en hij giet daar olie op. Dus het is een gebruik dat gekend is in het Oude Testament. Exodus 30, daar zie je dan dat de voorwerpen van het tabernakel met deze zalfolie dan ook worden gewijd. Dan de priesters worden ook gewijd, koningen, profeten. De tekst van Samuel, daar wordt koning David gezalfd. De tekst van Exodus 28... Daar, even kijken. Daar worden Aaron en zijn zonen gezalfd. En in 1 Koningen 19, daar is het Elia die Elisa zalft. Nu, wat zijn de kenmerken? De kenmerken, ik heb het al gezegd, is exclusief. Dus je kan het voor niets anders gebruiken dan het zalven. En het is een zalving van God. En dat wil zeggen dat iemand die gezalfd is, daar heb je ontzag voor. En dat is een heel belangrijke persoon. En zo kan je lezen in 1 Samuel 24 dat David de kans krijgt om zijn vijand, koning Saul, te doden. Maar hij doet dat niet. En hij zegt, ik zal niet de hand slaan aan de gezalfde des Heren. Dus daar zie je ook dat bijzonder ontzag dat David heeft. Want hij is toen nog niet officieel koning geworden. Iemand die gezalfd is, in het Oude Testament zie je dat die de vruchten een bepaalde kenmerken draagt. Die zal de vrucht van de geest in zich dragen. Die zal gaan profiteren of die zal uitzonderlijk moedig of knap zijn, heel wijs zijn. Dus het is God die dat dan ook, die daar vruchten aangeeft, die daar ook een gevolg aangeeft. En dan gaan we de verschillende ingrediënten, lopen we dat gewoon even door. Jullie hebben in de gespreksruimtes kunnen zien hè, hoe het eruit ziet. Ik hoop dat jullie ook even zijn gaan voelen van de mirrekorreltjes. De plant die hadden we jammer genoeg niet. Ik had ook een klein flesje zalfolie op basis van mirre apart gezet. Nu, waar komt die olie vandaan? Die komt vandaan uit de plant. Het is dan gebruikelijk om kleine insnijdingen in de stam te maken. En dan komt daar een ruwe vloeistof uit. En met distilleren kan je dan het harde gedeelte, de korreltjes dan zogezegd, en de mirre van elkaar scheiden. Dus vandaar die twee verschillende vormen van mirre. Mirre is heeft geneeskundige kracht, genezende kracht, is ontsmettend, bloedreinigend. Maar mirre heeft ook een belangrijk eigenschap dat het een sterk parfum is. We weten dat de oude Egyptenaren de overledenen balsemden. Hè? Dus de mummies, die lichamen die zijn zo lang kunnen gespaard, of tenminste bewaard blijven, zodat je nu nog zeer, zeer oude geraamtes bewaard hebt. En dat komt deels ook door de mirre. In de schrift zien we verschillende plaatsen waar er van mirre gesproken wordt. Matthäus 2 heb je de wijzen uit het oosten die mirre aanbieden aan het pasgeboren kind. Matthäus 15 hangt de Heer Jezus aan het kruis en hem wordt wijn en mirre aangeboden. Jezus neemt die drank niet. En dan zijn er dan allerlei bedenkingen. Het was te bitter. Maar je zou ook kunnen bedenken dat omdat hij wist dat het geneeskundige kracht of dat het de pijn wat zou verdoven, dat hij daardoor die mirre niet heeft genomen. Ik heb verschillende mogelijkheden gelezen. Ik vond het wel ook mooi als illustratie. Verder staat er nog een tekst. Johannes 19. Daar komen Nicodemus en Jozef van Arimathea en zij balsemen het lichaam van de Heer Jezus, onder andere dus ook met mirre. Dus Mozes moet als eerste ingrediënt zoeken mirre, 5,5 kilogram, dus dat is een behoorlijk gewicht. Wat zijn de kenmerken van mirre? Heeft een sterke geur en heeft een bittere smaak. Nu staan daar een aantal teksten onder, omdat ik ook wat wil zeggen over de symboliek. die sterke geur en bittere smaak, dat symboliseert eigenlijk enerzijds het lijden, waar de Heer Jezus ook doorheen gegaan is. Maar denk aan de heerlijkheid die hij nadien heeft ontvangen en wat hij nadien ook, de plaats die hij nadien ontvangen heeft om een nieuw volk te doen geboren worden. Dus gehoorzaamheid enerzijds, lijden, maar daarna ook dan de vreugde die daaruit voortkomt. De stam van het Hebreeuwse woord mirre is mar. En jullie kennen dat woord, want Naomi noemt zichzelf ook of vraagt aan de mensen om haar Mara te noemen, want haar lijden is bitter. Hoewel de Heer Jezus de Zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit datgene wat hij geleden heeft. En dat is eigenlijk ook een heel mooi beeld van mirre. Ik heb daar een aantal teksten ook opgeschreven. Filippenzen 3 zegt Paulus: wat mij winst was, dat heb ik om Christus schade geacht, opdat ik de Heer Jezus mag kennen. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Dus het onderwijs van Paulus zal daar ook steeds naar verwijzen. Het lijden waar wij doorheen gaan, is niet zomaar. Dat bewerkt iets. En juist datgene wat het bewerkt, dat is iets waar wij ons mogen naar uitstrekken. Romeinen 12, vers 1... doet hij een oproep op: stel je lichaam tot een levend, heilig en God welgevallig offer voor God. Dus als wij doorheen moeite en pijn gaan, dan smaakt dat bitter, dan is dat niet eenvoudig. Maar er is iets wat daaraan, ja, wat God daarin ook zal doen keren tot iets wat, wat hem welgevallig is. Op jullie blaadjes staat er de volgende vraag: maak jij je lichaam tot een levend, heilig en aan God welgevallig offer? Ben je gestorven aan jezelf? Het tweede bestanddeel is de zoete kaneel. De kaneelboom die groeit enkel in tropisch klimaat en het liefst aan de kust, dus niet in een Vlaamse huiskamer. Je hebt de plant gezien, hoe hij daar staat. Mijn kalmoes is helemaal verpieterd geraakt. Hij zag er goed uit deze zomer, maar we hadden ook een goede, warme, bijna tropische zomer. Ik heb alles gedaan om hem toch maar te koesteren, maar helft van november, toen de herfst binnenkwam in ons land, heeft hij het begeven. En ik heb mijn best gedaan. Je zag hier en daar nog een sprietje groen. Oh nee, ik ben mis. We zijn aan zoete kaneel. Dus ik was daar net de uitleg van kalmoes aan het geven. Zoete kaneel is een boom, inderdaad, die in het tropisch klimaat floreert. Het gaat hem bij de kaneel om de scheuten. Dus die boom die gaat af en toe, of tenminste regelmatig, scheuten schieten. En die scheuten die hebben een schors. En het gaat hem eigenlijk om wat er in die schors zit. Daar worden kleine stukjes van afgeknipt, die worden te drogen gelegd. En dus daar heb je dan die kaneelstokjes vandaan. Nu, deze dia is een beetje misleidend, omdat er staat niet alleen kaneel, maar er staat ook cassia bij. En dat is een volgende onderdeel. Maar ik heb het hier getoond, omdat men kaneel en cassia soms verwart. Het is een gelijkaardig specerij, zeg maar. Maar het is afkomstig van twee verschillende bomen. En onderaan het plaatje voor jullie rechts, zie je aan de ene kant wat schorsachtige pijpjes. En dat gaat dan zo over naar hele fijne pijpjes. Nu, wat je uiterst links ziet, is de zoete kaneel. En wat je rechts ziet, dus wat die basten, schorsen meer, dat is de cassia. En als je gezien hebt daar juist in de gespreksruimtes, heb je dat onderscheid wel gezien. Kaneel en cassia lijkt eigenlijk op elkaar. Als je daaraan ruikt, dat ruikt ongeveer hetzelfde. En het is ook van een gelijkaardige soort boom afkomstig. De procedure waarop het vervaardigd wordt, is gelijkaardig. Maar de kaneel is wat... ja, kaneel wil je liever gebruiken. Het is veel, veel beter, veel fijner ook van smaak. Wat wij kopen in onze supermarkten is meestal een mengeling van cassia en kaneel. Je kan wel de kaneel kopen, maar dat is dan meestal verkrijgbaar in de staafjes. Tenzij ook in de, op de potjes, als het uitdrukkelijk wordt vermeld dat het Ceylon kaneel is. Dan heb je de echte zoete kaneel. Die is ook duurder in aankoop. Nu, waarom die gedetailleerde uitleg? Omdat ja, het wel twee belangrijke onderdelen zijn voor het, de koninklijke zalfolie, zoals die beschreven staat in de Bijbel. Maar anderzijds, ik ben gaan googlen en dan merk je pagina's vol met uitleg waarom wel kaneel, waarom cassia. En de ene zegt van nee, dit is wel kaneel, dan krijg je daar een antwoord op. Nee, dat is niet waar, weet je wel, bla bla bla. En nu dacht van misschien is het toch wel goed om even dat onderscheid te tonen. Mij maakt dat niet uit of dat er in mijn kaneelpotje een mengeling is van cassia of kaneel. Kaneel is kaneel. Maar weet je, de Heere God heeft daar toch twee verschillende ingrediënten gezet, neergezet. En van de ene moest 5,5 kilo en van de andere maar 2,5 kilo. En zoals ik God ken en beter leer kennen, merk ik dat wij een God hebben die zeer nauwgezet is. Die van ons vraagt dat we datgene wat hij ons leert, dat we dat ook in toepassing brengen. Niet als een wet van mede en persen. We mogen struikelen, we mogen vallen. En hij leert ons dat. Hij leert ons steeds opnieuw rekening te houden met datgene wat hij van ons vraagt. Dus vandaar kaneel, cassia, er is een onderscheid. Waar vind ik zoete kaneel, kaneel in de schrift? Niet in zo heel veel plaatsen. Vooral in de geschriften heb ik ze gevonden in Spreuken en in Hooglied. En daar zie ik of lees ik kaneel vooral vanwege de geur en vanwege de, het parfum wat daarmee te maken heeft. Symbool van kaneel is standvastig, vaststaan, vurig voor Gods heiligheid, echtheid. De Hebreeuwse stam hoort naar het woord kina. En dat heeft de betekenis van recht opstellen. Dus iemand die God kent en hem vertrouwt, zal vaststaan en zich door niemand van de wijs laten brengen. En dat merk je bij mensen die echt apart gezet zijn door God. Mensen met een roeping. Die hebben zoiets waarvan ik soms denk, het kan een beetje minder misschien. Maar zij hebben een vuur in zich en zij hebben echt liefde voor een bepaalde groep van mensen. Of zij hebben een uitzonderlijke liefde voor het land Israël. Noem maar op. En dat is dat God heeft hen een vuur gegeven. En als zij antwoord geven aan die roeping die God op hun leven heeft gelegd, dan is dat heel mooi. Dan zie je dat heel mooi tot stand komen. Dus dat is een beetje de symboliek van kaneel. Zalfolie, dus 2,25 kilogram moest Mozes apart zetten. En de zoete geur is iets wat opvalt. Toepassing voor ons leven, 1 Petrus 1, vers 6, de echtheid van ons geloof. Petrus zegt, je mag je verheugen. Je mag je verheugen op de kracht die God geeft wanneer je gelooft en wanneer je ook vaststaat in dat geloof. En dan zegt hij ook al, word je nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de verzoekingen ook helpen om beproefd te zijn. Jacobus 1 zegt dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. En weet je, als je staat in de verzoeking en je blijft staan en je geeft niet toe, dan mag je weten dat God binnenkomt. En dat zijn geest je helpt. Je wordt verzocht door tal van dingen. Ben je iemand die snel bezorgd is? Ben je iemand die dan boos wordt? Ben je iemand die absoluut geen onrecht kan verdragen? Dan komt er zo'n knoop in je maag. En dan ga je rebelleren tegen omstandigheden. Vaak terecht. Maar de Heer Jezus zegt, ik weet het. En jij mag wachten. Net zoals Esther. En steeds opnieuw, en steeds opnieuw, en steeds opnieuw. Wij hebben de gewoonte van elke einde van het jaar gewoon even terug te kijken naar wat is er gebeurd dit jaar, wat hebben we beleefd, hoe hebben we God zien werken. Het is altijd een tijd van dankbaarheid. Maar dan is er ook één belangrijke vraag. Hoe heeft God in jouw hart gewerkt dit jaar? En dat is soms een onthullende moment. Want waar wil ik dan wat mee doen en wat wil ik dan meenemen naar volgend jaar? En op zo'n moment word ik mij steeds opnieuw bewust van de verzoekingen op mijn leven. Heer, heb ik al geleerd om daar beter mee om te gaan? Mag ik al een beetje minder snel boos zijn? Of mag ik al een beetje meer rusten in de omstandigheden waarin God mij geplaatst heeft en waar ik de goede naam niks kan aandoen. Maar hij weet het. En dat is de betekenis van zoete kaneel. Weet je, als we daarin gaan groeien en we hoeven niet nu te zijn waar we volgend jaar zullen zijn. Dus God gaat met ons stap voor stap. En als je daarin mag groeien, dan komt er een zoete geur uit je leven voort. Dat is kaneel. Kalmoes, dit is de plant waar ik het daarnet over had. Dus er staan in de gespreksruimte zo'n twee potten, hè, met hier en daar een... Ik heb mijn best gedaan, maar... Goed, het is een moerasplant. Staat gekend om zijn sterke, zoete geur... De wortelstok, daar zie je de kleine stukjes, die lagen ook in de gespreksruimte. Een klein potje met kleine stukjes, witte stukjes. Dat is eigenlijk de wortel van de kalmoes. Wordt gebruikt in maaltijden, recepten. Hij kan best in kleine hoeveelheden worden geconsumeerd, omdat in grote hoeveelheden is hij giftig. En hij heeft... hallucinogene bijwerkingen. Dus de wortelsmaak is ja, wordt gebruikt bij bereidingen van maaltijden, maar heeft ook een zeer geneeskundige, geneeskrachtige eigenschappen. Dus je ziet, dat zijn allemaal zeer kostbare stoffen die Mozes bij elkaar brengt. Veelal geneeskrachtig. En God wist precies wat hij bij elkaar moest brengen. Jesaja 43, daar staat kalmoes vermeld. Jeremia en Ezechiël, ook in de context van het toevoegen aan offers. Dus dat terwijl de priesters offers brachten, kwam daar ook kalmoes bij om dat geurige daarbij te binnen te brengen. De symboliek van kalmoes is oprecht en rein. Het Hebreeuwse woord is kenne en heeft vooral de betekenis van recht zijn, recht staan, oprecht zijn. Nu, voor de zalfolie moest die hoeveelheid toegevoegd worden en de kalmoes bracht een zachte geur en ook een zoete smaak. Iets wat lieflijkheid vertegenwoordigt. De teksten die ik daar heb bijgezet dienen ook een beetje om te illustreren het karakter van reinheid dat wij in ons leven hebben. Niet altijd eenvoudig in een zeer... ja, bezoedelde wereld waarin wij leven. Daarom Colossense 1. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig, gezind zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig, smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. 1 Korinthe 15, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer en uw inspanning die daarmee gebaard gaat, is nooit tevergeefs. In Galaten 6, daar staat, laten we niet verslappen om goed te doen. Laten we niet moe worden om goed te doen. Hè? Want op de tijd dat we zullen oogsten, dan zal God het laten blijken dat hij ons de beloning zal geven. Dus de vraag die ik daarbij wil stellen bij kalmoes is, hoe sta jij in deze zondige wereld? Houd je stand wat er je huiskamer binnenkomt? Ben jij dat die dat bepaalt? Of zijn het de media die dat bepalen? Ben je je daarvan bewust? Kan je daarop ingrijpen? Dan hebben we cassia, dus dat product dat heel verwant was met het met de kaneel. Goed zo. De cassia. Cassia werd in de tijd van Ezechiël ook echt vervoerd, was een zeer kostbaar product, zeer een kostbare handelswaar. De symboliek betekent nederig dienen. Het is afkomstig van het Hebreeuwse woord kadat. En dat betekent je hoofd buigen, neerbuigen, eer geven. Wie zich voor God vernedert, heeft een houding van aanbidding en wil zich volledig toewijden. Dus ook dit wordt aan Mozes gevraagd om toe te voegen aan de zalfolie, 5,5 kilogram, en het verspreidt weer opnieuw een zoete geur. Filippenzen 2, We weten dat de Heer Jezus ons voorbeeld is, dat Hij is gehoorzaam geweest tot aan het kruis, tot in de dood. Hij heeft zich zo vernederd. En Jacobus 4, daar staat een belangrijke tekst van het onderwerpen. Hè. Onderwerp u aan God, verneder u voor de Heere en Hij zal u verhogen. En de vraag die ik daar dan bij wil stellen is: de Heer Jezus nam de gestalte aan van een dienstknecht. Heb jij je aan de Heer Jezus onderworpen? En ben jij nu zijn dienstknecht? En dan als laatste bestanddeel is de olijfolie. Mozes moest 6,5 liter olijfolie nemen en dan alle ingrediënten daarmee vermengen. De symboliek is dat olie dat bestanddeel is wat de andere samenvoegt. En je ziet dan de gehoorzaamheid, standvastigheid, oprechtheid, nederigheid van de vier andere ingrediënten samenkomen. En als je daarover nadenkt, dan is dat eigenlijk de Heilige Geest die die vruchten in je bewerkt en samenvoegt. En zo wil ik komen tot Romeinen 12, vers 1 en 2. En misschien kunnen we dat even lezen. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke eredienst. Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat het goede, het welbehagelijke en de volmaakte wil van God is. Dus Paulus roept ons op om ons lichaam aan God te wijden als een levend offer. En hij zegt als het ware, je moet dat niet proberen in eigen kracht te doen, want dat gaat niet. Hij doet daarbij beroep op de barmhartigheden Gods. Hij weet dat God het is die dat moet bewerken. Wij kunnen dat zelf niet. En dat offer dat moet dan zijn levend, heilig en iets waar God blij mee is. En dan zegt hij, dat is uw redelijke godsdienst. Want in de vorige hoofdstukken heeft hij uitgelegd hoeveel de Heer Jezus het gekost heeft om zijn leven af te leggen. En als wij dan volgelingen van hem zijn, dan zal hij ons helpen om in zijn voetstappen te treden, zal hij ons helpen om ook offers te brengen in een leven dat ons eigenlijk vreemd is. Verder zegt hij, word niet hervormd aan deze wereld. Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Dus dat innerlijk veranderd worden, hoe gaat dat dan? Dat is iets wat van buitenaf wordt bewerkt. Dat is iets dat we zelf niet kunnen bewerken. Het christenleven is niet het aanvinken van een to-do-lijst. Paulus noemt ook op een andere plek, de werken van het vlees moet je afleggen. Maar hoe dan? Door de werken van de geest in de plaats te stellen? Nee, hij zegt door de vrucht van de geest. En die vrucht die kan enkel tot stand komen als de Heilige Geest in je leven werkt. En als de Heilige Geest in je leven werkt, dat kan alleen maar tot stand komen als je een relatie met de Heer Jezus hebt. In 2 Korinthe 3, vers 17 en 18, daar staat het ook zo mooi. De Heere nu is geest, en waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere Jezus als in een spiegel aanschouwen, want omdat wij de Heer Jezus kennen, mogen wij hem aanschouwen. Wij worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Stap voor stap, dag aan dag, niet in eigen kracht. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. Het is God die het in ons doet. En de sleutel van de verandering is de vernieuwing van onze gezindheid, staat in de HSV. In de NBG staat de vernieuwing van ons denken. Ja. Die vernieuwing van ons denken, dat is van binnenuit. Niet gelijk aan de wereld zijn, maar van binnenuit en heeft met anders denken te maken. En dat is juist het offer dat we God mogen brengen. Het nieuwe denken, niet gelijkvormig aan de wereld, maar een nieuw denken. Dus dat betekent dat we stap voor stap onze oude begeerten en onze eerste impulsieve gedachten en datgene waarvan we denken, en nu ga ik eens, dat we leren om dat tot rust te brengen. En dat we vragen en op onze cirkel gaan staan. Heren, wat wilt u dat ik doe? Wat wilt u dat ik zeg? Want er is een probleem met ons denken. We zijn over het algemeen gevuld met onszelf. We denken voortdurend aan onszelf. Daarbij is er vanuit ons oude leven en onze oude natuur heel veel kracht aanwezig in onze harten om ons te laten leiden en om te leven door oude begeerten. En het zijn juist die begeerten die we moeten leren onderscheiden. En dat is niet eenvoudig. Want vaak, wanneer er iets gebeurd is en ik ben daar niet tevreden mee en meestal word ik boos, maar ik kan dat nogal goed verbergen. En dan loop ik thuis rond als een kip zonder kop. En Jeff die heeft natuurlijk al heel lang in de gaten dat er iets is wat niet goed zit. En hij zegt dan, wat is er? Niks, niks. Je bent boos. Nee. En hij heeft opgemerkt wat er met mij aan de hand is. En pas nadien zeg ik van, ja, eigenlijk, ik was wel boos. En ja, wat is er dan gebeurd? Ah, dat en dat en dat. En in onze relatie met de Heer Jezus is dat ook zo. Hij heeft van ver al gezien wat er met ons aan de hand is. Maar wij zijn zo goed om het te verbergen, om dan toch ons eigen ding te doen. En dat is niet eenvoudig om dat te onderscheiden. Ik ben daar eigenlijk nog altijd mee onderweg. Ik ben nog altijd aan het leren om mij bewust te zijn van mijn emoties. Want als ik mij bewust ben van mijn emoties, kan ik ook sneller naar de Heer Jezus gaan. En kan hij mij sneller tot rust brengen. En kan dat veranderingsproces dus sneller op gang komen. Maar het zijn niet alleen mijn emoties, want als ik boos ben, dan voel ik dat. Daar ben ik mij dan misschien wel van bewust. Maar tegelijkertijd ga ik denken. Geen fraaie gedachten. Dus ik moet leren om, ja, die gevoelens die gaan op en neer en de hormonale cirkel en dit en dat, maar die gedachten, daar kan ik wel wat aan doen. En ik heb mogen leren, God is zo genadig, dat wanneer ik veel met het woord bezig ben, dat zijn woord mijn gedachten binnenkomt. En dat ik zeg, wees stil, mijn ziel. Hoop op God, dan zal ik hem loven, mijn verlosser en mijn Heer. Ik heb zijn verlossing elke dag, elke uur, elke minuut nodig. En ik mag daarin leren. Dus waar ligt de sleutel? Vernieuwing van ons denken. En uiteraard vernieuwing van onze gezindheid. Want als wij dan weten wat je denkt, wat we denken, dan gaan we ook leren om het te vullen met de gedachten van God en gaat onze gezindheid, heel ons leven, zal ook veranderen. We moeten ons onderwerpen aan God. Anders bestaat het gevaar dat wij een verhard en een verbitterd hart krijgen. En ik heb het niet alleen in mijn eigen leven gezien, ik zie het ook bij anderen. Dat is iets, denk ik, wat belangrijk is om te leren onderscheiden en ook om naar God toe te gaan en zijn genade af te smeken. Want alleen die innerlijke verandering, die kan alleen Hij doen, die kan alleen Hij bewerken. En dat is ook goed, want dat houdt ons afhankelijk van Hem. Titus 3, vers 4 en 5 staat: maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig. Niet op grond van werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte. 1. 2. Door de vernieuwing van de Heilige Geest. Dus vernieuwing van denken, dat verloopt via een dubbel spoor. Eerst heb je het ingrijpen van God in je leven, de wedergeboorte. Of het Bijbellezen. Gods Geest werkt. Van binnenuit gebeurt er ook iets heel bijzonders. Eigenlijk allemaal kleine wonderen. Want wanneer wij in het woord lezen en Gods Geest begint te werken, dan gaat Hij het harde uit ons hart bewerken. En Hij gaat ons zacht maken. Sommige mensen zeggen mij: ja, maar jij met uw Bijbel, jij leest daar te veel in. Jij zet de wet eens. En dat is zo jammer, want natuurlijk lezen wij in de Bijbel. Maar terwijl we in de Bijbel lezen, gebeurt er een wonder. Want de Heilige Geest komt in ons hart en Hij maakt ons hart zacht. En het bittere gaat weg. En we zijn in staat om lief te hebben, hen die ons haten, hen die proberen om ons steeds onderuit te halen. En de liefde van God komt binnen. En we worden zacht gemaakt. En dat is het dubbele spoor. Die twee, die zijn met elkaar verbonden. En als we dat gaan merken, hoe dat werkt, dan gaat God beginnen werken. En weet je, als je dan gaat lofliederen zingen, dan heb je datzelfde proces. Want dan zing je wel woorden, uiteraard. En het is leuke muziek, uiteraard. Maar God begint iets in je leven te doen. En Gods Geest gaat werken. En hij begint je te zalven. Wanneer ik gesprekken doe, soms ja, met mensen die door een enorm moeilijke fases in hun leven gaan. Soms kunnen mensen mij vertellen van, weet je, toen kwam er een lied in mijn gedachten. En ik werd zo getroost. Zo eenvoudig, maar toch zo'n wonder. En je kan het maar begrijpen wanneer het over je leven komt. Als het niet over je leven is, als het je ervaring niet is, weet je wat je dan moet doen? Bedelen om de Heilige Geest. Zalig zijn de armen van geest, want hen behoort het Koninkrijk der Hemelen. Dat arm zijn van geest, in het Grieks is dat bedelen om de geest. De Heer Jezus zei: wat zou de Vader in de hemel jullie niet de geest geven? Jullie weten jullie zijn ouders, jullie geven toch aan jullie kinderen wat zij nodig hebben. Wat zou de Vader in de hemel jullie zijn geest niet geven? En dat is een belangrijke gedachte. Als je hart wilt zijn bij God, als je wil de kracht van de heilige zalfolie ook in je leven werkelijkheid doen worden, dan is het maar één gebed. En dat is, Heere, wilt u ons vernieuwen? Wilt u ons een nieuwe gezindheid geven? Wilt u ons genadig zijn? Vader, dank u wel voor deze bijzondere symboliek die u gelegd hebt in uw woord, in uw zalfolie. En dank u dat we daar zoveel van mogen leren. Er is nog zoveel meer over te zeggen, maar Heere, dank u dat u ons hebt stil doen zijn en ons ook een verlangend hart gegeven hebt, Heere, naar meer van u. Want dat is toch het mooiste wat ons leven kan overkomen. Wilt u ons, Heere, zegenen in uw naam, in de naam van de Allerhoogste en zijn Zoon, Jezus de Gezalfde, die zit aan de rechterhand van de Vader en die voor ons bidt en pleit elk moment van ons leven.